Ja, de afgelopen week begon mijn werkdag eigenlijk elke dag met het coronajournaal. De angst zit er behoorlijk in, hè? Iedereen is bang om die COVID nummer 19 te krijgen. Dat we een longontsteking krijgen waar nu voor het eerst natuurlijk sinds gisteren ook de eerste Nederlandse 86-jarige man aan overleden is. En het is een wereldwijd ding. Zelfs onze eigen president van de Adventkerk, Ted Wilson, heeft inderdaad een stuk erover geschreven om iedereen op te roepen om ervoor te bidden. Dat we inderdaad in deze tijden van angst, ja, misschien zelfs al gaan denken van zou de generale conferentie zometeen deze zomer in Indianapolis, zou die nog wel door kunnen gaan als het zo gaat. En we hebben natuurlijk allemaal alles gedaan om inderdaad patiënten nu thuis te gaan bezoeken in plaats van ze op de praktijk te roepen. Om te voorkomen dat de praktijk in ieder geval niet besmet raakt, dat u thuis niet besmet raakt. En ik weet niet hoe u vanochtend iedereen een hand heeft gegeven of een omhelzing hebt gedaan om elkaar te goed, fijne sabbat te wensen. Maar ja, in de praktijk doen wij het in ieder geval niet meer. En we hebben nog iets van 200 schorten en dat soort dingen, dus wij kunnen nog even vooruit. Ja, we leven in dergelijke tijden. Het is mooi dat de dingen die eigenlijk in het Oude Testament al staan om goede hygiëne te houden, dat zelfs het ziekenhuis nu in, waar ze na een week er pas achter kwamen dat ze iemand hadden liggen die toch ook het coronavirus hadden. Gorkum was dat. Het ziekenhuis in Gorkum. Omdat ze gewoon alles deden zoals het in het Oude Testament eigenlijk al beschreven staat. Dat je iemand geïsoleerd verpleegt. Dan verpleeg je ook iemand geïsoleerd. En er is niemand besmet geraakt. Dus het werkt. Dat soort regels zijn er niet voor niks. He, dat we inderdaad beseffen hoe goed het is dat God ons ook in het Oude Testament al met het volk van Israël de gezondheidsregels heeft gegeven, de gezondheidsrichtlijnen al heeft gegeven. Daar was veel bloed, daar was veel te doen in het tempeldienst natuurlijk, waar nou, ik me altijd voorgesteld heb hoe dat moest stinken daar, hoe er veel geslacht werd, net als in een slagerij. Maar ook daar hadden ze niet de ziektes die op Egypte van hun land waar ze vandaan kwamen waren gelegd. We hebben een hele mooie tekst, en dat was het journaal dan. En we hebben een hele mooie lessen over Daniël. Over Daniël en zijn gebed. Ja, en hoe hij wel niet bidt. Vanaf het allereerste hoofdstuk, hoe hij ervoor bidt dat ze inderdaad ook toen aan die gezondheidsregels, dat ze alleen maar water gingen drinken, wat voor een uitwerking dat mocht hebben. Onder invloed ook van dat gebed. Maar ze hebben nog meer prachtige gebeden erin staan. We hadden vandaag het langste gebed in onze les uit Daniël 9. En we zagen ook daar de bijbehorende resultaten. Ja, Daniël is al van jongs af aan, toen hij meegevoerd werd, vanaf Daniël 2, daarmee bekend. Voor hem was het misschien wel aan één kant ook een gewoonte. En ja, de tekst van vandaag was ook zo mooi. O Heere, hoor! Hij had inderdaad ook de Heere die kan horen. Hij had geen manco, hoe oud de Heere ook is, hij hoort. En doe, en stel niet uit. Ja, hij zat in een penibele situatie, na zoveel jaar was al op leeftijd gekomen en de nood waarin hij daar zat, hij had bestudeerd dat die 70 jaar bijna voorbij waren en dan kreeg hij die gezicht in Daniël 8 en opeens krijgt hij er nog 2300 jaar bij. Ik denk zo, hé, dat kan toch niet kloppen? Hè? Ik dacht dat we nu binnenkort weer terug zouden gaan, nu opeens een visioen over 23, hè? We gaan toch binnenkort naar huis? Ik wil weer terug naar waar we vandaan kwamen. En ja, nood, die nood, die leerde ook Daniël bidden. En hij bidt dan heel vurig en ernstig en verlangend om weer terug te gaan. Heel innig, heel intiem. Kwam recht uit zijn hart. En je voelt eigenlijk in dat hele gebed de pijn die hij heeft. Hoe die fysiek, maar ook mentaal. Ja, ik werk dagelijks met patiënten die ook pijn hebben. Die zeurende pijn hebben, die waar niks voor is, waar we geen oplossing voor hebben. Zo'n pijn moet het zijn geweest, dat hij dagelijks, maar ook nachtelijk daaraan leed. Dat hij zo'n angst er ook voor had, zoals de angst er nu ook is voor de nieuwere ziektes die op onze wereld komen. Er was vroeger een predikant en die heb ik meegemaakt dat hij inderdaad hier vanaf de kansel ook dingen besprak over mensen die opeens niet meer in de kerk kwamen. En dan hoorde je gewoon op de manier waarop hij sprak dat hij er echt zielepijn van had. Dat woord zielepijn. Hetzelfde als wat Christus ook had in Gethsemane. Al wil ik het daar niet helemaal mee vergelijken. Dat is oneindig keer groter nog. Maar we hebben in de lessen nu geleerd over dat bemiddelend gebed. Dat is wat Daniel ook deed. Hè? Dat hij dan we gaat zeggen. Dat hij niet het heeft over hunnie. En zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de zonde in de wereld, dat de zonden ook zo ver zijn gekomen dat waar het land zijn weggerukt, dat die tempel verwoest is. Nee, hij bidt dan om inderdaad tussen beiden te komen. Dat vind ik zo mooi. Ik heb dat altijd een van de mooiste vormen van gebed gevonden. Ik wil niet zeggen dat andere gebeden niet mooi zijn. Hè? Ik had het er net met Klaas ook nog over, hoe we soms te weinig aan dankgebeden doen, hoe we soms te weinig aan glorie. Alles heeft natuurlijk zijn plek daarvoor, maar ik vind de gebeden zoals Daniel die bidt om tussen beiden te komen, vind ik ook prachtig. Hoe Mozes dat deed, hoe we voorbeelden hadden, hoe anderen in de Bijbel dat ook gedaan hebben, om intercessie dan te hebben, om er tussen beiden te komen, om te zeggen van het moet nu stoppen. Dat betekent sessie namelijk. Het is niet vanwege mij, maar het is ook voor die ander. Dat het niet alleen maar een lippendienst is, een lippenservice, dat we gewoon een gebedje opzeggen omdat we dat geleerd hebben. Ik heb ook vele gebeden geleerd toen ik kind was. Ik had een Duitse oma. Ik kan zelfs nog in het Duits bidden, omdat mijn oma dat mij geleerd heeft. En er zijn in vele geloven, ik zie ze regelmatig ook in mijn spreekkamer, mensen met zo'n ketting uit hun zak. En die ze dan hun gebeden vanuit die kralenketting de hele dag aan het opzeggen zijn. Mensen die 5 keer per dag moeten bidden. Ik ken vanuit de Joodse regels natuurlijk, ja, als het zonsondergang is, dan moesten ze bidden. Zo staat het in de Joodse regelgeving beschreven. Als de zon weer opkwam, dan moet je vanuit de Joodse regelgeving moet je bidden. Als je een stad verlaat en de stadsgrens overgaat, daar stond een speciaal paaltje, een Joods paaltje, zodat je wist van oké, nu verlaat ik de stad. Nu moet ik bidden. Ik ken het van mijn opa en oma ook van vroeger, voordat we gingen dan, ze hadden al een auto, we gingen in de auto zitten, maar de auto werd niet gestart voordat we eerst gebeden hadden en gevraagd hadden om een goede reis en veilige bijeenkomst te hebben. Als in de Joodse regelgeving ook, als ze er weer op een schip de haven alweer in zicht kwam, we moesten bidden. Tja, het is niet alleen iets met de mond. Of het is ook niet om mensen na de mond te praten. Nee, ik krijg regelmatig brieven. Daar staat dan soms ook onder, geachte collega boven. En dan staat er soms bij, sommige dokters kennen elkaar, dan staat er ook bij van, hé, beste Theo. En normaal staat er aan de onderkant van de brief ook meestal met vriendelijke groet. Hè, dat is zo'n standaard zinnetje. En dan degene wie het ondertekend heeft. En soms staat er dan... Nee, staat er vriendelijke niet. Er staat er met hartelijke groeten. Omdat daar ook boven stond... Die beste Theo, dat het recht uit iemands hart komt. Dat het niet alleen vriendelijk is bedoeld. Maar dat je oprecht heel toegenegen bent nog aan diegene. Dat je heel liefhebbend met vanuit je hart. Teder en vriendelijk, zoals Jezus ons roept. Verlangend om bij God te zijn. Ja, met God communiceren. Het is niet zielig om het met heel je ziel te doen. Met heel je lichaam, inclusief je hart. Om het mentaal ook te doen. Met geheel je brein om erachter te staan. Om inderdaad te kennen aan wie je bidt. En ook zelf om gekend te worden. Om te kunnen bidden naar zijn wil. Het is vandaag niet meer van toepassing. Dus dacht ik dat vandaag ook nog Jeho de ouderling zou worden ingezegend. Het is geloof ik uitgesteld. Maar normaal gesproken als hij vandaag dat gehad had, dan hadden we een cadeautje voor hem gekocht. En ja, wie van ons kent nou Jeho het beste om het cadeautje voor hem te gaan kopen? Mieke, zou jij dat voor je rekening willen nemen? Ken je Jeho een beetje? Of moeten we Ilse vragen, weet hij het misschien beter? Of zullen we toch maar Dorothy vragen, want die komt heel vaak bij hem. En die werkt met hem samen. Ja, ook al ken je iemand heel goed, Dorothy. Wat ga je voor Jeho kopen? Dat is nog aan best een opgave, hè? Je gaat misschien de hele stad door. Naar de Xenos of naar de Action. En je gaat overal kijken, wat zou nog bij hem kunnen passen? Of je gaat Jeunesse vragen. Misschien weet zij iets. En dan kom je met een cadeautje. En dan pakt diegene het uit. En dan hoor je het al. Hè? Oh, heb je dit gekocht? Stom. Niet leuk. Ik ga direct ruilen. Ja, hoe goed ken je de ander? En hoe goed word je ook gekend? Hoezeer... Hongeren en dorsten wij ook naar hem. Als we dat doen, dan is al het andere inderdaad minder waardig. Dan zullen er stromen van levend water zullen ook uit zijn bron, uit zijn troon komen. Want soms, als je echt iemand goed kent, dan kijk ik alleen even naar mijn vrouw en dan weet ik al van, oh, ze wil me wat zeggen, ze doet haar hand achter de oor, ik moet toch iets harder praten of... Nee, ik moet mijn bril toch weer goed zetten. Nee, ik sta er niet goed bij. Ik sta met mijn handen in de zakken. Dat is helemaal niet goed. Als je elkaar goed kent, dan is soms een half woord genoeg. Dan is soms een knipoog alleen genoeg. Je weet wel. Het gaat niet om de lengte van tijden die we al met elkaar hebben doorgebracht. Het gaat niet om de lengte van wat we allemaal met elkaar al hebben besproken. Het gaat uiteindelijk om de verstandhouding. Het was het heidense idee. De fariseeën dachten het ook. Hoe langer ik bid, hoe beter het is. Nou, dat is helemaal niet zo, hè. Een heel kort gebed kan helemaal goed zijn. Een heel korte knipoog kan al genoeg zijn. Nee, God wil meer dan alleen maar de ceremoniële complimenten die helemaal voorgedrukt staan en die ik inderdaad zo kan oplezen. Ik wil niet de Antillianen tekort doen hoor, maar een van de dingen die me daar opviel toen ik daar kwam, is dat je altijd begroet wordt met hopie bon, toekomst bon, alles is altijd goed. Als je ze tegenkomt, het is altijd geweldig met ze. Dat ik altijd dacht, dat kan toch niet, dat doen wij niet in Nederland, doen wij dat toch net iets subtieler, dacht ik nog. Dat je kunt nog zeggen van nou, vandaag gaat het bij mij toch niet meer hopie bon. Dat is toch gewoon een standaard zinnetje, dat kan niet kloppen. Natuurlijk is het fijn als het met ons top gaat. Als we eerst met alle tops beginnen. Dat zijn ze daar gewend. Ik vind het ook fijn als mensen me tegemoet komen met halleluja, prijs de Heer, want hij is goed. Geweldig, dat mag ik ook graag horen. Wat heeft je echt blij gemaakt? Maar soms hebben we het er ook meer dan dat. Hebben we ook die onuitgesproken roep. Dat we soms recht vanuit ons, ja, soms toch echt wel gebroken hart moeten spreken. En dat we net als Daniel, tenminste dat stel ik me voor, tussen zijn tranen door, met zijn hele gevoel van onwaardigheid, in al zijn zwakheid, in al zijn zondigheid, het uitroepde, uitsmeekte, uitriep. Om de genade van de Vader. Of, om het andersom te zeggen, om die Vader van genade, waarom hij smeekte. Ja, Christus in zijn mens zijn, hij bad ook. Hij voelde ook daar de noodzaak om elke dag met zijn Vader van genade in contact te staan. Hij heeft ons dat voorrecht ook voorgeleefd en het was voor hem ook echt een voorrecht dat het kon. Ja, en bad Jezus voor zichzelf? Moest hij voor zijn eigen zonde vergeving vragen? Hij bad voor zichzelf. Ik denk vanzelfsprekend. Als datgene wat hij komende dag op zijn pad zou komen, daar had hij Gods hulp bij nodig. Maar een van de mooie voorbeelden natuurlijk is ook dat bemiddelende gebed wat Daniel ook ons gaf. Dat heeft later natuurlijk Jezus ons nog meer voorgeleefd. Hij bad ook zeker voor de ander. Ook voor hem vanzelfsprekend. Voor de mensen om zich heen. En hij vond er zelf inderdaad troost en vreugde in om met zijn Vader te spreken. Ik vroeg me af van de week eigenlijk hoe vaak ik Jeremia hoofdstuk 25 heb gelezen. Of hoe vaak ik Jeremia hoofdstuk 29 heb gelezen. Ja, ik heb het misschien een keertje gelezen, maar. En daartussenin, in Jeremia hoofdstuk 27, moet u ook maar eens lezen. Daar staat eigenlijk een soort valse profetie tussen. Daar moest hij uit elkaar halen. Want die profetie met die 70 jaren, die haalde hij uit Jeremia 25 en 29. Maar in Jeremia 27 stond nog iets anders. Ja, Daniel had in dat verre land, in dat verre buitenland, blijkbaar toch de beschikking over een boekrol. Hè, de boekrol van Jeremia. En hij heeft die niet zomaar even gelezen. Hij heeft dat diepgaand en allesomvattend bestudeerd. En hij zag dat die 70 jaren van Jeremia bijna afliepen. En dus gaat hij bidden en blijft hij ook bidden. En hij zit in die tijd dat Babylon dan overgaat naar Medo-Persië. En hij blijft ook de hoogste ambtenaar, de gouverneur. Maar hij blijft ook bidden. Hij blijft verantwoordelijk. En hij gaat zelfs pleiten, hè? Hij gaat bemiddelen tussen God en zijn volk. Op dat belangrijke historische moment dat de ene grootmacht overgaat in de andere. En hij denkt, dat zal het moment zijn dat we terug kunnen keren. Dat die tempel die verwoest is door de Babylonische macht, dat die weer herbouwd zou kunnen worden. Die eerste tempel van Salomo, die zo prachtig was. Ja, terug weer naar je thuisland. Terug weer naar je geboortegrond te kunnen gaan. Hij wist het nog, hij was er als klein kind vandaan gekomen. Of klein, ik weet niet eens precies. Kind, jeugdig. Ja, hoe fijn is het niet om thuis te kunnen komen. En dan doet Daniel dat machtige gebed. Hij stort zijn hart uit. Zijn gebroken hart. En hij gaat met God pleiten voor het volk. Met dat machtige woordje we. Niet van, hey, zij daar, hun. Of nee, zoals wij misschien ook vaker onze gebeden beginnen, Kees, dat zei je nog, hè. Altijd te veel bezig met onszelf. Ik wil graag dit, ik wil graag dat. Ons verlanglijstje aflopend. Nee, wij hebben gezondigd, zegt hij. Wij hebben die relatie met God verbroken. Er staat letterlijk het woord, wij zijn afgehakt. We zijn ervan gescheiden geraakt. Je zag het inderdaad wel aankomen in dat huwelijk wat wij hadden, dat contract met God. En toch was het wel een klap. Om dan je huis uitgezet te worden, meegenomen te worden, verbannen naar Babylon. Die land van verwarring. Ja, Babylon was misschien wel een mooie stad, maar het was toch vreemd. Eigenlijk zegt hij, wij hadden het helemaal verdiend. Er was geen houden meer aan. Soms zie je dat, hè? Als twee mensen ook bij elkaar zitten. Dat ik soms me ook afvraag, hoe hebben die mensen elkaar gevonden? Hoe zijn ze ooit getrouwd geraakt? Hoe hebben ze ooit dat huwelijk kunnen sluiten? En eigenlijk denk je dan, als ze uit elkaar gaan, ja, zag het al van ver aankomen. Heel logisch. Hier was dat ook zo, hè? Er was geen houden aan. Ze zijn gescheiden, helemaal afgehakt. De relatie met God was verbroken. En nu, hé, kijk, nou bijna 70 jaren verder. Profeet Jeremia had het ook voorzegd. Geweldig, dan mogen we weer. Hé, dat is fijn. Hoe onverdiend ook. We mogen die belofte claimen. De tijd is er nu rijp voor. Hij had het gezocht tussen die valse profetie. Er is tegenwoordig ook heel veel valse profetie. Maar dat Gods woord zoekend en zoekend zichzelf verklaarde. En door daarop te zien en geleid door Gods geest, mocht hij dat woord studeren, zo mogen wij dat nog steeds. De waarheden gaan nog steeds zo ver en zo diep en zo breed, dat dat zelf, dat ik, dat dat inderdaad uit het zicht verdwijnt. Bij Daniel was het uit het zicht verdwenen. En dan kunnen we inderdaad, zoals Daniel, ook bemiddelend bidden. Ja, hij begreep inderdaad drommels. Dat is het woord wat ik bij een van die kinderboekjes ooit heb geleerd. Maar ik vind het wel een prachtig woord, drommels. Hij begreep het, drommels. Toch, kinderen? Hij mocht zien en horen. Hij was niet geblinddoekt, hij was niet doof, hij was niet stom. Waarom het volk deze verbanning moest ondergaan. Waarom het nodig was geweest, waarom het nodig is. Hij kende het toestand van dat stammenrijk. Hij was er middenin geweest. Hij was bij het verlaten van het land. Daniel had daar ook over die bergen en die heuvels moeten lopen, helemaal daar naar waar Babylon lag. En we, zegt hij dan, hebben uw genade zo nodig. En hij roept God op, wees toch gewillig om het volk te vergeven, hun zonde, maar ook die van mij. Ook die van hem. Ja, ik vind het zo mooi, zo'n mini-evangelie, zoals het daar ook beschreven staat in dat simpele gebed, ja, misschien het langste gebed van heel Daniel, maar hoe daar het verlossingsplan weer tot uitleg wordt gebracht. Ja, wij hebben gezondigd, ook ik. Het komt ons niet toe. Er is niets waardoor wij ook maar iets kunnen verdienen of het waardig zijn. En we mogen alleen nu zoeken en pleiten op die onverdiende genade. Die vergeving die ons niet toekomt. Die Daniel ook niet toekwam. Tja, dat kan alleen in Jezus' naam. Want hem komt dat alleen toe. Ja, ik vind het altijd een prachtige les, dat hoe instructief dat is, hoe bemiddelend bidden, hoe bemoedigend dat ook mag werken. En Daniel, die man op leeftijd, als eerste plaatje in de les stond, man op leeftijd, gebruind en gerimpeld door het leven, bijna 70 jaren na zijn uittocht ook meegenomen te zijn geweest, in Israël gevangen en weggevoerd. En het oorspronkelijke land in handen nu van heidenen, van afgodendienaars. Dat mooie Jeruzalem met die prachtige tempel, die eerste tempel van Salomo. Er was niks meer van over. Het was veracht, het was versmaad, het was kapot gemaakt. Ze hadden erop gespuugd, staat er. Moest deze week denken, die Gugman T, die spuugt op zijn advocaat. Ja. Zo kunnen sommige mensen denken, spugen op wat voor een ander heilig is. Die tempel met het Ark des Verbonds die daar stond. Die twee engelen die daar hun handen boven de troon van God houden. Waar de 10 geboden in lagen. Waar de kruik van mannen, de staf van Aaron lag. Die twee cherubim. Het was geruineerd. Het was in puin geslagen. De plek was ontheiligd. Het was bespuugd, verlaten. Een gebied geworden om maar niet meer naartoe te gaan. Ook wij mogen, of misschien moeten, zo bidden. Ik heb altijd moeite met het woord moeten, heb ik al vaker gezegd. Maar wij mogen waarde voor een dergelijk gebed ook ervaren. We mogen het zelf op die manier ook bidden. Bemiddelend bidden. De geest die onze zwakheden dan tegemoet komt. Al weten we soms niet wat we moeten bidden, hoe we moeten bidden. Maar de geest zelf, zegt in de Romeinenbrief, die bidt, die pleit met onuitsprekelijke zuchtingen. Ook wij mogen dat ervaren. Ik denk dat voor mij in ieder geval een van de grootste dingen in het geloof is toch gebed. En de manier waarop gebed ook werkt. Want ik kan u vertellen gebeden gedaan te hebben. Ik kan u vertellen dat Daniël gebeden gedaan heeft en ze gezien wat voor een uitwerking zijn gebed ook had. Dat hij dromen heeft mogen zien die de koning zelf niet meer wist. Dat hij de uitlegging van die dromen mocht krijgen. We hebben al de lessen afgelopen weken weer herhaald. We kennen het. Hoe mooi het is om dat te zien. Hoe die mannen in het vuur daar stonden in hun gebed. Nog een extra man daar stond en er was niet eens een geur van vlammen aan ze. Denkt u dat het zonder gebed is gegaan? Ik kan het u vertellen, maar u moet het zelf ervaren. Dat is het punt. U mag het ook ervaren. De manier waarop gebed inderdaad ook voor u kan werken. En we krijgen heus niet altijd alles wat we bidden, zeker niet. Maar hoe God met ons kan werken. Hoe God met de mens kan werken. Hoe we Gods stem inderdaad ook mogen vertrouwen. Dat God ons inderdaad mag verlichten op onze weg, op ons pad. En hoe we in het geloof inderdaad niet blind zijn, maar mogen zien. Dat we door middel van het gebed inderdaad tot inzicht mogen komen. Ja, en dan is het curieuze, tijdens het gebed heb ik meestal mijn ogen dicht. Maar kom toch tot inzicht. Dat is mooi, hè? Hij wil ons inderdaad dat inzicht geven op zijn tijd. Zoals de tekst zo zei, ter gelegener tijd. Daniël, hoe lang moest hij wachten op zijn gebed? Hoe lang heeft hij gebeden? In het les staat, ik wist het niet eens precies, maar sommigen zeggen 10, misschien wel 12 jaar heeft hij dat gebed moeten bidden. Hij dacht, het komt niet meer. Maar God kan ons hart bereiken. Hij kan dat stenen hart weer zacht maken. Ons nederig maken. Ons de waarheden weer inscherpen. Ons te helpen om onderscheid te maken tussen waarheid en vervalsingen. Om onderscheid te maken wat er in Jeremia 25 en 29 staat ten opzichte van het neppe wat er stond in Jeremia 27. Daar moest hij ook onderscheid in maken. Er is tegenwoordig zoveel nepnieuws, zoveel fake. U moet studeren, u moet dat zelf toetsen, u moet zelf het woord van God erbij pakken en zien, klopt het nou wel? Is dat inderdaad wat God mij te zeggen heeft? Ja, Daniël bad. Hij pleitte voor zijn volk, hij bemiddelde. Er is niets wat hem kon tegenhouden. Er is ons ook niets wat het kan tegenhouden. En dat vind ik het mooie van gebed. Het kan overal. Het kan tot in het kleinste kamertje, zegt de Bijbel. En dan mogen we net doen als Daniël. Toen hij weer thuis in Jeruzalem was, in de tempel van God, daar zouden we graag willen bidden. Daar bidden we nu hier ook. Dat is samen fijn om in Gods huis te mogen bidden, waar alles mooi is, waar alles goed is, waar het kruis hangt. Nee, maar we mogen ook gewoon als we onderweg zijn, als de stad in zicht komt, mogen bidden. Als de zon ondergaat, mogen we bidden. En misschien wel over alle bergen, of misschien ook juist in die dalen van het leven, dat we bidden. op weg naar een onzekere toekomst. Voor Daniel was dat in Babylon, nog een heel kort tijdje, zelfs in Medo-Persië. Om inderdaad die droom van de koning ook te onthullen. Ik geloof zelfs dat Daniel, zijn vrienden, stonden bij dat beeld dat ze hebben gebeden. En toen werden ze gevraagd juist om daarvoor te buigen en neer te knielen. Toen deden ze het juist niet. Hè? Toen baden ze juist staand. Niet op hun knieën. Ja, en natuurlijk zo mooi. Een van de mensen zo net in de les die zei ook, ik kan bijna dat verhaal van de leeuwenkuil kan ik niet geloven. Hoe hij tussen die ronkende, likkebaardende leeuwen heeft gezeten. En daarna toen die andere mensen erin gegooid werden, dat ze al voordat ze de grond raakten door de leeuwen werden opgegeten. En Daniel niet. Ja, of gewoon zoals Daniel gewoon was. Drie keer daags voor dat open raam richting Jeruzalem te bidden. En wij mogen dat ook ervaren, hoe het is om te bidden. Ik kan het u vertellen, u mag zelf mompelen. U mag zelf misschien moeite hebben om de juiste woorden te vinden. U mag ook, net als Daniel, pleiten voor het volk. Pleiten als een advocaat, bespuugd wordend, maar wel bemiddelen. Bidden met een gebroken hart. Of als onze lever niet meer functioneert, hebben we een transplantatie nodig. Bidden ook met dat gevoel van onwaardigheid. Bidden omdat God ons zo graag wil horen. Bidden om ons te vertroosten. Maar bidden ook voor onze zaligheid. Dat we door geloof en hoop ook mogen vasthouden aan al die rijke beloften van God. En ja, misschien wel niet die kalme reis, misschien wel niet die kalme vliegreis, maar wel die behouden aankomst. Want geloof maar, Daniel worstelde. En we worstelen allemaal, ben ik van overtuigd. Ik ook. En we voelen ons inderdaad soms ook totaal onwaardig. Ik ging nog niet zo lang geleden, ja, misschien wel een paar jaren terug ook al. Ja. Een kind in het ziekenhuis bezoeken, had hoge koorts. Had meer dan 3 dagen koorts en het had heel veel pijn op de rechterheup of linkerheup, maakt niet uit. Had in ieder geval een ernstige heupontsteking, zo coccytus fugax heet dat dan. Ontzettend pijnlijk voor een kind. Daar moet het voor naar het ziekenhuis. Kind ongeveer 6. Ouders waren natuurlijk bij dat kind op bezoek. Waren heel betrokken. Mochten er blijven slapen zoals dat gaat als kinderen in het ziekenhuis liggen. En ze waren heel bezorgd. En terecht. Want ja, bij dat ziektebeeld weet je nooit of het goed af zal lopen. De kinderartsen deden natuurlijk alles. Hadden infusen gegeven. Maar je weet niet hoe het zal aflopen. Je weet niet wat de oorzaak is. En ik ging weer naar buiten en ik dacht, eigenlijk gebruikmakend toen van de net moderne media die er was, ik stuur nog even een appje om ze nog even extra te bemoedigen. En dat berichtje wat je met je telefoon kan sturen. En toen kreeg ik als antwoord van die mensen terug, wie ben jij dan? Ja, toen stond ik wel even weer met mijn beide benen op de grond. Ja, wie ben ik eigenlijk? Dat voelde aan de ene kant als een klap. Beseffen ze, ja, misschien wisten ze, het was de eerste keer dat ze misschien zo'n appje kregen. En daar staat misschien, toen stond er nog geen afzender bij. Misschien wisten ze ook wel helemaal niet wie ik was. Van wie ze dat appje hadden gekregen. Tja, wie zijn wij? Wie ben ik? Soms willen we ook helemaal niet weten dat we ziek zijn. Ik wil met u toch nog die tekst lezen in Hebreeën 4, vers 16. Lees hem voor deze keer eens gewoon uit een andere versie, omdat ik het zo mooi vind hoe het ook daar beschreven staat. Of ja, Hebreeën 4 vanaf vers 14 dan. Ik lees het dan nu vanuit de Basic Bible, de basisbijbel. Het spreekt mij aan om soms dingen ook even vanaf de andere kant aan te vliegen. En dan helpt het soms mee om een niet je hele bekende Statenvertaling of welke vertaling te pakken, maar eens even het van de andere kant te lezen. In Hebreeën hoofdstuk 4 vanaf vers 14. Maar wij hebben dus een machtige hoge priester. Hij is de hoogste hemel binnengegaan. Die hoge priester is Jezus, de Zoon van God. Aan dat geloof moeten we vasthouden. We hebben een hoge priester die ons kan begrijpen als we zwak zijn. Want we hebben een hoge priester die op dezelfde manier als wij met het kwaad te maken heeft gekregen. Toen hij hier op aarde was. Hè? Maar hij werd nooit ongehoorzaam aan God. En daarom, vers 16, mogen we ook altijd vol vertrouwen naar Gods troon komen. God verlangt erna om ons te vergeven. En daarom zullen we van hem ook vergeving krijgen wanneer we verkeerd hebben gedaan. Want hij zal altijd goed en vriendelijk voor ons zijn. Hij zal ons op het juiste moment te hulp komen. En er staat erin bij de Basic Bible, staat er dan tussen haakjes, lees verder. Alsof dit nog niet voldoende is. Hè? En Hebreeën 5 gaat dan ook verder. Nee, vandaag is het misschien wel niet de derde Sabbat, de tijd voor het kringgebed. Maar ik zou u toch willen oproepen om dit bemiddelend gebed ook te doen. Om eens een keer, ja, misschien met een blinddoek voor zelfs, te beseffen, het gaat niet even om mij. Maar laat ik bidden voor al die anderen, voor ons volk, voor die mensen om ons heen die dat nodig hebben. Daar wil ik u mee uitdagen. Dat we dat mogen ervaren ook van onze hemelse hoge priester. Amen.